Welkom bij Gekke Genen, de podcast over alles wat met gezondheid te maken heeft. We hopen dat we jou met heldere en haalbare adviezen meer inzicht kunnen geven, zodat jij gemakkelijker de weg vindt naar een gezonder leven. Mijn naam is Sophie. In elke aflevering van deze podcast ga ik in gesprek met Wenzel Top, klinisch bioloog en daarnaast ook mijn echtgenoot. Door zijn opleiding in laboratoriumgeneeskunde en verdere specialisatie in leefstijlgeneeskunde heeft hij een hele brede medische kennis. Hij kan de meest complexe onderwerpen op een begrijpelijke manier uitleggen, vertelt over de nieuwste inzichten op medisch gebied en hoe je daar zelf je voordeel uit kan halen. Het idee van deze podcast is ontstaan vanuit de gesprekken die wij hebben aan tafel en waarvan ik dan denk, dit zou toch iedereen moeten weten? Hallo Wenzel.
Dag Sophie.
Voor we starten met deze aflevering, had jij nog een kleine dienstmededeling?
Wel, ja, wij brengen een verhaal over gezondheid met onze podcast. En zoals je ondertussen wellicht al gemerkt hebt, zijn er heel veel zaken die terugkomen, dus die we hernemen uit de vorige afleveringen. Mm-hmm. En daarom dat we het toch wel interessant vinden om de podcast in de juiste volgorde te beluisteren. Op die manier ga je alle elementen goed begrijpen en goed meenemen en ga je de nieuwe zaken die we in elke aflevering bespreken, ga je beter kunnen begrijpen.
Ja, dus mensen die bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd zijn in het darmmicrobioom, waar we het vandaag gaan over hebben, die zou je toch aanraden van met de eerste podcast te starten om alles mee te hebben.
Ja.
Oké, goed. Dan gaan we het vandaag hebben over beestjes, de beestjes in ons lichaam. We zijn duidelijk niet alleen. Er zitten biljoenen micro-organismen in ons lichaam, zoals schimmels, virussen, bacteriën. En die maken allemaal deel uit van onze community. Nu, die beestjes die zitten op veel plaatsen. Op onze huid, in onze mond, in onze longen, in onze ogen, op onze geslachtsorganen. Maar vooral, dus dat zijn verschillende communities, maar in de darm, dat is de belangrijkste. En die community, die noemen we dan ons darmmicrobioom.
Ja, en die is niet alleen belangrijk omwille van de relatie met voeding, hè, dus het bepalen van appetijt en onze vertering. Maar er is ook toch wel een duidelijke impact van een darmmicrobioom op de korte en op de lange termijn gezondheid van de mens. Dus bepaalde aandoeningen, zoals allergie, angst, maar ook bijvoorbeeld depressie. Daar zie je toch wel dat er een duidelijk verband bestaat tussen het darmmicrobioom en het voorkomen van dit type van ziektes.
Ja, in onze vorige podcast hadden we het over de relatie tussen cortisol en chronische inflammatie, waarbij we cortisol bespraken als de katalysator. Maar we gaan daar nu nog een tweede katalyserende factor aan toevoegen aan dat systeem, en dat is dus ons darmmicrobioom.
Ja, het is een relatief recent onderzoeksdomein. Het is hoop en al 10 tot 15 jaar oud. Maar het is minstens even belangrijk als cortisol in het katalyseren, in het doen ontstaan van chronische inflammatie en dus als gevolg daarvan natuurlijk ook het ontwikkelen van chronische ziekten. En de reden waarom er zoveel aandacht gaat naar het darmmicrobioom is niet zozeer omdat het een manier is om te begrijpen waarom mensen ziek worden, maar ook omdat het heel interessante aanknopingspunten kan opleveren om die ziektes te gaan behandelen. Denk bijvoorbeeld aan de markt van de probiotica. Dat is toch wel een boemende markt, waar men dus probeert om nieuwe producten te ontwikkelen die dan kunnen gebruikt worden om bepaalde ziektes te gaan behandelen.
Kan je eventjes beschrijven wat het darmmicrobioom precies is?
Je kan dat structureel en functioneel beschrijven. Dus structureel, wel, het is een hele massa die zich daar in de dikke darm bevindt, want het bevindt zich eigenlijk in de dikke darm van het gastrointestinaal stelsel. Het is ongeveer een 2 kilogram en je moet het eigenlijk zien als die totale massa is groter dan de hersenmassa. Dus het is echt wel...
In volume.
En het is zo belangrijk voor ons lichaam dat er wel wat discussie over is van, ja, moeten we dit nu als een soort van apart orgaan gaan beschouwen of niet? Het is dus ja, een orgaan, bij wijze van spreken, in een orgaan. Dus het zit eigenlijk in,
ja, dus in onze darmen zit een apart orgaan.
Zit dus een apart orgaan en vandaar dat men het ook wel eens een superorgaan noemt. En nu, ja, goed, dat bestaat dus uit 2000 tot 3000 verschillende micro-organismen die we zelfs nog niet eens allemaal kennen. En die kunnen nogal wel wat verschillen, die samenstelling van mens tot mens, maar ongeveer 70% van die samenstelling, ja, die zien we toch terugkomen bij nagenoeg elke persoon. En dat noemen we het gemeenschappelijk kernmicrobioom. En door het feit dat daar toch een gemeenschappelijk stukje in zit, maakt het dus mogelijk om darmmicrobiomen van gezonde mensen te gaan vergelijken met ongezonde mensen. Dus dat is dan wel mogelijk op die manier.
Oké.
Je kan het ook functioneel gaan beschrijven, een darmmicrobioom. Dat is uiteraard belangrijk, hè, van wat doet dat darmmicrobioom nu voor ons lichaam? Waarom is dat belangrijk? Wel, dat darmmicrobioom moet je zien als een verlengstuk van ons menselijk lichaam. En dus wij zelf als mens hebben ongeveer 25.000 genen die ja, alles bepalen in ons lichaam. Hè, dus hoe dat we opgebouwd zijn, hoe dat wij functioneren. En dus dat darmmicrobioom zelf, dus al die micro-organismen samen, ja, die hebben zo'n 150 keren zoveel genetisch materiaal als wij als mens. Dat wil zeggen dat zij dus een heel pak functies kunnen waarnemen voor ons, die wij zelf eigenlijk niet kunnen uitvoeren. En dat betekent dus dat wij eigenlijk zonder dat darmmicrobioom niet echt kunnen overleven, of niet lang zouden kunnen overleven. Dus dat darmmicrobioom leeft letterlijk in een symbiose, zo noemt men dat dan, in een symbiose met ons. Dus wij kunnen niet zonder het darmmicrobioom kan ook niet zonder ons.
Maar het systeem staat wel op zich.
Het systeem staat inderdaad op zich, maar gaat dus een aantal functies voor ons waarnemen, ja, die echt wel belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan bescherming tegen allerlei soorten van infecties of invasies van potentieel ziekmakende kiemen. Ons darmmicrobioom zorgt ervoor dat dat niet gebeurt, dat we beschermd zijn. Het heeft ook een metabole functie, dus dat wil zeggen dat het een aantal zaken kan aanmaken die wij zelf niet kunnen aanmaken. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde vitamine. Mm-hmm. Het kan ook bepaalde toxines neutraliseren, waardoor ze minder schadelijk zijn voor ons. Het is ook belangrijk voor de energiehuishouding. Dus we weten, mensen met een ongunstig darmmicrobioom, dat die eigenlijk gemakkelijk overgewicht kunnen ontwikkelen. En ook makkelijker dat gewicht gaan vasthouden, dus minder makkelijk gewicht gaan verliezen, wanneer hun darmmicrobioom niet gezond is. Maar een van de belangrijkste functies die het darmmicrobioom heeft voor het menselijk lichaam, is het aansturen, het moduleren van het immuunsysteem. Het gaat dus echt de werking van ons immuunsysteem mee gaan beïnvloeden. En dan komen we eigenlijk bij de vezels terecht. Hè. Dus het is wel een goed moment hier om daar even toch bij stil te staan. Wat zijn vezels? Vezels zijn een bepaalde vorm van koolhydraten die resistent zijn. Dus dat wil zeggen, wij kunnen die zelf niet verteren. We hebben geen enzymen als mens om die te verteren. Dat wil zeggen, wij eten die op, of dat nu rauw is, of dat nu bereid is. Die passeren eigenlijk onze dunne darm. Wij kunnen daar niks mee doen en die gaan dus door naar die dikke darm. En daar zijn ze ontzettend belangrijk voor dat darmmicrobioom. Waarom? Dat is de voeding van een darmmicrobioom. Dus die beestjes die daar zitten, die moeten ook iets te eten krijgen. Wel, dat zijn vezels. Zij hebben wel de mogelijkheid, in tegenstelling tot de mens, om die vezels af te breken. Men noemt dat fermentatie.
Ja.
En dus als gevolg ook van die fermentatie komen er een aantal producten vrij die voor ons ook van belang zijn. En dus onder andere korte ketenvetzuren, dat gaat dan over butyraat, propionaat, acetaat. En dat zijn korte ketenvetzuren die wij opnieuw gaan opnemen in de colon, die komen terug in ons lichaam terecht. En wanneer die in de juiste verhouding aanwezig zijn en in de juiste concentratie aanwezig zijn, dan gaan die ons immuunsysteem op een gunstige manier beïnvloeden. Die gaan zorgen voor een goede werking van ons immuunsysteem. Dus dat is eigenlijk wel belangrijk, want je moet wel weten dat 70% van het immuunsysteem van de mens bevindt zich ook in de darm. Dus heel dicht bij dat darmmicrobioom.
Oké, ja, dat is wel een belangrijke. Is ons darmmicrobioom iets dat evolueert tijdens ons leven? Of blijft dat altijd hetzelfde?
Nee, dat evolueert en dat is zeer sterk verschillend op jonge leeftijd in vergelijking met op oudere leeftijd. En dus we zien in de periode dat je geboren wordt, dus rond de geboorte en na de geboorte, tot ongeveer een leeftijd van 3 jaar, dat darmmicrobioom heel chaotisch opgebouwd wordt. Mm-hmm. Dus je wordt als het ware steriel geboren. En dan ga je dus met allerlei soorten van micro-organismen geconfronteerd worden. En die gaan ervoor zorgen dat je darmmicrobioom opgebouwd wordt. En die eerste 3 jaar zijn echt wel van belang, want die gaan bepalen of dat je eigenlijk een goed darmmicrobioom gaat opbouwen of een minder goed darmmicrobioom gaat opbouwen. Er zijn dus allerlei soorten van factoren die een rol kunnen spelen om te bepalen, oké, dat gaat hier goed komen of dat gaat hier minder goed komen.
Ja, en heeft dat dan te maken met het voeden van de baby vanaf de geboorte of zijn er al factoren die een rol spelen voordien?
Wel, het begint inderdaad al voordien. Het begint al in de baarmoeder, dus prenataal. We weten daar, dus normaal gezien de foetus is inderdaad steriel, maar we weten al ondertussen dat er een mechanisme is waarbij dat de moeder signalen via de placenta aan de foetus kan geven om de darm van de foetus voor te bereiden om bepaalde bacteriën makkelijker of minder makkelijk te laten koloniseren in de darm. En dus we weten dat als de moeder ongezond is, dat de signalen die naar de foetus gegeven worden, dat dat eigenlijk signalen zijn om de darm voor te bereiden voor een minder gunstige opbouw van het darmmicrobioom. Dus het begint daar al en we noemen dat fetal priming. Dus daar begint het eigenlijk al dat het al kan mislopen. Maar uiteraard zijn er de factoren tijdens de geboorte en na de geboorte die belangrijker zijn, omdat je dan die massieve blootstelling krijgt als foetus.
Dus ook tijdens de geboorte?
Ook tijdens de geboorte, krijg je die massieve blootstelling aan micro-organismes. En het zijn die micro-organismes die je gaat binnenkrijgen en die zich gaan koloniseren in de darm en die dus uiteindelijk je darmmicrobioom gaan opbouwen. En we zien bijvoorbeeld het verschil tussen een natuurlijke geboorte en tussen een keizersnede. Dat kan wel belangrijk zijn. Hè. Dus bij een natuurlijke geboorte ga je eigenlijk langs het vaginale kanaal passeren en ga je eigenlijk de eerste bacteriën waarmee je in contact komt, zijn gunstige bacteriën, zoals lactobacillen, waarvan we weten dat ze een gunstig effect hebben dus eigenlijk op het lichaam. Terwijl wanneer je een keizersnede geboren wordt, dan ga je eigenlijk vooral in contact komen met huidbacteriën, waarvan we weten dus dat ze veel minder gunstig zijn voor het menselijk lichaam.
Oké, dat is iets dat ik niet wist.
Ook het verschil tussen fles- en borstvoeding kan een rol spelen.
Dat is iets bekender.
Ja, omdat in borstvoeding zitten wat men noemt HMO's, dus dat is een afkorting voor human milk oligosaccharides. En ja, oké, saccharides, dat zijn opnieuw die koolhydraten, dat zijn een bepaald type vezel, dus die heel gunstig zijn voor de ontwikkeling van het darmmicrobioom en ook heel gunstig zijn voor de ontwikkeling van de immuniteit van de foetus. Een factor die ook meespeelt is overdreven hygiëne. We komen in een maatschappij waarin dat de mensen met de Dettol rondlopen en alle oppervlaktes proper maken, de kindjes constant zitten te ontsmetten.
Ja, en de antibacteriële flesjes ondertussen.
Ja, en dat is eigenlijk niet goed. Je moet als kind echt wel in contact komen met zoveel mogelijk verschillende micro-organismes, zodat je lichaam dat eigenlijk ook, dat je een heel breed darmmicrobioom kan ontwikkelen. En dat je ook leert om daarmee om te gaan. Dus wanneer je dat niet doet, dan ga je eigenlijk op latere leeftijd geconfronteerd worden met micro-organismes waarbij je nooit mee in contact geweest bent. Maar op dat moment is jouw immuunsysteem heel actief en gaat dan ook op een hele heftige manier reageren tegen die micro-organismes. En dan krijg je allerlei soorten van allergieproblemen, krijg je allerlei soorten van luchtwegenproblemen. En er is nog een laatste factor die ook op kindleeftijd een rol speelt, en dat is natuurlijk antibiotica gebruik. Ja. Dus ja, wat doet antibiotica? Wel, antibiotica gaat mogelijk schadelijke bacteriën vernietigen. Het is antibacterieel. Maar ja, goed, ook de gunstige bacteriën die in je darmmicrobioom zitten, ja, die delen in de klappen natuurlijk. Hè. Dus iedere keer als je een kuur antibiotica gaat doen, ga je eigenlijk je darmmicrobioom serieus onder druk zetten. Goed, dat kan zich dan wel herstellen nadien, maar als je heel vaak en heel repetitief antibiotica gebruikt, dan ga je toch wel zien dat het herstel toch wel moeilijker en moeilijker wordt en dat je toch dat darmmicrobioom serieus kan verstoren. Nu, eenmaal die je op een volwassene leeftijd komt, dus vanaf de leeftijd van 5 jaar richting volwassen leeftijd, dan zie je dat dat darmmicrobioom eigenlijk heel stabiel begint te worden. En dat dat niet zo gemakkelijk niet meer uit zijn lood kan geslagen worden. En dus je moet eigenlijk al serieus wat moeite doen, ongezond leven, veel antibiotica gebruiken, veel stress hebben, om na verloop van tijd toch dat darmmicrobioom ondersteboven te halen. En we zien ook op latere leeftijd, wanneer je ouder wordt, dat de samenstelling van je darmmicrobioom toch wel wat wijzigt, dat het toch wel wat armer wordt. En we zien dat dat heel sterk afhankelijk is van waar je je oude dag doorbrengt.
De plaats waar je woont.
Als we gaan kijken naar het darmmicrobioom bij mensen die zich in hun rusthuis bevinden, ten opzichte van mensen die in een thuisomgeving of in een serviceflat ouder worden, zien we hele grote verschillen. Mensen in serviceflats die op zelfstandige basis kunnen verder leven, en die hebben eigenlijk nog altijd min of meer hun darmmicrobioom dat ze op volwassen leeftijd eigenlijk hadden. Terwijl mensen in een rusthuis, daar zie je dat dat echt wel een drama is. En dat heeft onder andere ook wel te maken met de type voeding, dus dat men daar eigenlijk krijgt. Heel vaak bijna vloeibaar gemaakt voedsel, om het zo makkelijk mogelijk te laten eten, maar het is heel vezelarm. En dan zie je toch wel dus dat er een correlatie is tussen het feit dat mensen in een rusthuis makkelijker ziek worden, sneller sterven dan mensen in een thuisomgeving.
Oké. Dus we gaan heel eventjes samenvatten. Op jonge leeftijd is belangrijk dat we een goede start krijgen, hè, en dat die constructie van ons darmmicrobioom gunstig verloopt. Op oudere leeftijd moeten we het onderhouden. Die stabiliteit van dat darmmicrobioom die kan niet zo snel uit evenwicht gebracht worden. Dus problemen die gaan pas ontstaan na lange periodes van ongezonde leefstijl. Maar is het dan omgekeerd ook zo dat als het slecht gegaan is, dat het een tijdje duurt om het terug om te draaien, dat proces?
Dat is een heel terechte opmerking die je daar maakt en het is een misvatting die heel veel mensen hebben. Het kan dus een hele tijd duren om een darmmicrobioom onderuit te halen, maar het zal dus evenzeer een tijd duren om het terug te herstellen, hè, als je dat eigenlijk wilt, als je daar moeite voor gaat beginnen doen. Er zijn nogal wat mensen die denken van, ik heb een probleem met mijn darmmicrobioom, ik zal een keer een maand of twee maanden een kuur probiotica nemen en het probleem zal opgelost zijn.
Ja.
Het zal niet zo simpel zijn. Hè, dus nee. Je zal een veel diepgaandere inspanning moeten doen, naar voeding toe, naar stressbeheersing toe, eventueel naar probiotica toe. En dat gaat 6 maanden tot een jaar, tot zelfs mogelijk langer duren voordat je eigenlijk dat darmmicrobioom terug hersteld hebt, terug gezond gemaakt hebt.
Ja, dat is wel een heel belangrijke. Want misschien is dat iets waar we eventjes dieper op moeten ingaan. Wat gebeurt er met het darmmicrobioom als we het niet goed verzorgen?
Wel, een darmmicrobioom heeft een plastische eigenschap. En wat wil dat zeggen? Dat je kan dat wel wijzigen. Hè? Dus en als dat tijdelijk is, is dat geen probleem. Dan gaat dat altijd terugkeren naar zijn oorspronkelijke staat. Denk bijvoorbeeld na het gebruik van antibiotica. Maar evenzeer als je een keer een exotische reis gemaakt hebt en je hebt 14 dagen ergens in India of ergens in Afrika je te goed gedaan aan de lokale specialiteiten daar. Wel, je zal zien als je dan terugkomt van reis en je gaat je darmmicrobioom bepalen dat het er serieus anders uitziet dan voordat je op reis vertrok. Hetzelfde uiteraard met antibiotica. Maar je zal dan even goed zien als je dan terug 14 dagen later terug opnieuw je darmmicrobioom gaat meten, als je dan terug thuis bent of als je gestopt bent met antibiotica, dat dat darmmicrobioom eigenlijk min of meer terug naar zijn oorspronkelijke samenstelling geëvolueerd
is. Dus er zit wel wat rek op.
Er zit inderdaad wel wat rek op. Hè. De problemen ontstaan, we hebben het al een paar keer gezegd, wanneer mensen langdurig ongezond leven, hè, onvoldoende vezels nemen, dus te veel antibiotica gebruiken, te veel stress hebben. Dus dan zien we dus toch wel dat dat darmmicrobioom, dat de samenstelling daarvan gaat aangetast worden op langere termijn. En dat is wat men dysbiose noemt. En dat is cruciaal. Dus je moet eigenlijk echt weten van, heb ik een gezond darmmicrobioom of heb ik een dysbiotisch darmmicrobioom? En dus, wat is een beetje de trend die wij vaststellen in onze westerse maatschappij? Wel, we zien dus dat we eigenlijk geleidelijk aan ons darmmicrobioom aan het verarmen zijn. Het is daar waar we eigenlijk oorspronkelijk tussen de 2.000 à 3.000 verschillende soorten species en micro-organismen in onze darm zitten hadden, zien we nu dat daar nauwelijks nog 50-60% van overblijft als we dat vergelijken met minder geïndustrialiseerde landen. Dus dat is echt puur door onze westerse leefstijl dat dat veroorzaakt wordt. Ja, en dat is echt wel een probleem, want wat zien we dus? Dat niet alleen dus die diversiteit, hè, dus die rijkdom die aangetast is, dat dat geassocieerd is met een verhoogd risico op chronische aandoeningen, maar ook die samenstelling, dus die onderlinge verhouding van die verschillende micro-organismen in dat darmmicrobioom, kan daardoor aangetast worden, waardoor minder gunstige bacteriën de bovenhand gaan nemen, en dus sterker gaan doorgroeien dan gunstige bacteriën, en dus opnieuw ook een negatieve invloed gaan hebben op de gezondheid. Dus dat is eigenlijk, dysbiose is een verarming van onze darmmicrobioom en is een wijziging van een samenstelling ten voordelen van ongunstige bacteriën, ten nadele van gunstige bacteriën.
En hoe werkt dat mechanisme dan juist? Hoe komt het dat wij ziek worden?
Het is een heel complex mechanisme uiteraard, hè, zoals altijd in het lichaam. Maar er zijn ongeveer 3 factoren die altijd terugkomen. En de eerste is dat wanneer je een dysbiose hebt, wel, dan ga je eigenlijk een risico hebben om de darmwand, om die te gaan aantasten.
Okay.
En dat is niet alleen de mucuslaag, dus de beschermlaag die tussen uw darmmicrobioom en tussen uw lichaam zit, die gaat aangetast worden, maar ook het epiteel, dus de cellaag van je darmwand zelf, die gaat aangetast worden. En daar gaan letterlijk, en dat mag je echt zo letterlijk beschouwen, gaten inkomen.
Mm-hmm.
En men noemt dat intestinale hyperpermeabiliteit Of?
Leaky gut.
Leaky gut. Dat is de fameuze leaky gut. Hè. Dus een leaky gut was iets wat je een aantal jaren geleden, als je dat vermeldde, dan was dat, oh, dat is hocus pocus, dat telt, dat bestaat niet, enzovoort.
Ja, dat werd niet altijd serieus genomen.
Ondertussen zijn we zover, dat ook gastroenterologen erkennen dat, en vandaag de dag is wel degelijk een probleem. En wat is het gevolg van dat probleem? Dat allerlei soorten van bestanddelen, die normaal gezien niet in ons lichaam terechtkomen, wel die kunnen via die gaten wel degelijk wel in het lichaam terechtkomen. Ja, die worden door het immuunsysteem dat daar zit, hè, want ik heb al gezegd, 70% van het immuunsysteem zit in de darm, dat wordt onmiddellijk opgepikt.
Ja.
En dat wordt onmiddellijk natuurlijk op gereageerd van te zeggen van, oei, dat willen we niet. Dus dat immuunsysteem wordt geactiveerd met het doel om die vreemde stoffen eigenlijk te elimineren. Nu, wat is het tweede probleem naast de leaky gut? Is het feit dat mensen met een dysbiose over het algemeen dus te weinig vezels eten. Dus met andere woorden, minder fermentatie van vezels. Dus ook minder van die metabolieten, die korte ketenvetzuren die we al eerder besproken
die
hebben.
Die zo belangrijk zijn.
Die butyraten, die propionaten, die acetaten, die belangrijk zijn. Die moeten in de juiste verhouding en in de juiste concentratie aanwezig zijn om een goed werkend immuunsysteem te hebben. Dus ook dat gaat er niet zijn of onvoldoende zijn. Dus wat is het resultaat? Je gaat je immuunsysteem door de leaky gut wel activeren, maar je immuunsysteem werkt eigenlijk niet zo goed. Dus wat is het resultaat? Dat je eigenlijk in een inflammatoire situatie gaat zitten, chronische inflammatie gaat creëren, en je gaat eigenlijk continu die inflammatie laten draaien, omdat je immuunsysteem onvoldoende in staat is om te doen wat het eigenlijk moet doen.
Ja.
Er is nog een derde mechanisme. Het darmmicrobioom blijkt ook rechtstreeks te praten met onze hersenen. En men noemt dat de neuro-intestinale as.
Ik dacht altijd dat de hersenen volledig van alles afgescheiden waren.
Ja, dus, maar via zenuwbanen en via bepaalde eiwitten zoals neurotransmitters is het darmmicrobioom in staat om te communiceren met de hersenen. En blijkt het darmmicrobioom ook belangrijk te zijn voor de gezondheid van de hersenen. En dus mensen met een dysbiose zien we dus ook dat de impact op de hersenen negatief zal zijn, dat zij dus ook naar een soort van ontsteking van hersenen kunnen evolueren, dus wat men noemt dus neuroinflammatie. En we weten dat die neuroinflammatie, dat die eigenlijk aan de basis ligt van nagenoeg alle neuropsychiatrische en neurodegeneratieve aandoeningen die wij kennen. Denk aan depressies, maar denk ook aan Alzheimer. En dus hier zie je dan onmiddellijk ook de link tussen mensen met dysbiose en een risico om Alzheimer te ontwikkelen.
Ik begin stilaan te begrijpen dat die dysbiose opnieuw een katalyserende werking heeft, net zoals de cortisol in de vorige aflevering van onze podcast. Dus beide leiden tot chronische inflammatie en kunnen dan als gevolg chronische ziekte ontwikkelen.
Dat is helemaal zo. We hebben cortisol als eerste katalysator, dysbiose als tweede katalysator. En uiteindelijk, welke chronische ziekte dat je dan gaat ontwikkelen, ja, dat hangt een beetje af van jouw constitutie, hè, van jouw lichaam. Ook genetica speelt daar natuurlijk een rol in. Dat zijn die fameuze zwakke plekken die jij in je lichaam hebt. Hè.
Wat kunnen wij zelf doen om ons microbioom gezond te houden?
Er zijn een aantal factoren die niet echt gekoppeld zijn aan de leefstijl, hè, waar je misschien dan ook niet altijd evenveel vat op hebt. Hè. Dus denk aan die condities rond de geboorte en na de geboorte. Ja, goed, daar heb je natuurlijk als persoon niet zoveel, als moeder en vader heb je daar wel wat vat op, maar als kind heb je natuurlijk niet zoveel vat op. Denk aan die hygiëne, hè, dus daar hebben we het al over gehad.
Ja, die overdreven hygiëne waar je over sprak dan vooral, die een probleem vormt, want op zich jezelf wassen, daar is natuurlijk geen enkel probleem mee.
Het gaat hem eigenlijk over de Dettol-maniakken, zoals ik ze noem. Hè. Dus de mensen die eigenlijk met Dettol of een ander ontsmettingsmiddel constant alle oppervlakte zitten af te kuisen.
Ja, maar daar heeft COVID ook geen goed aan gedaan.
Nee, daar heeft COVID ook geen goed aan gedaan. En dat is echt nefast voor onze gezondheid. Hè. Chronisch gebruik van bepaalde, langdurig gebruik van bepaalde medicatie, antibiotica, hebben we uiteraard al aangehaald. Maar ook andere medicatie die langdurig ingenomen wordt, is bewezen dat het een negatief effect heeft op het darmmicrobioom en dysbiose kan veroorzaken of toch kan bijdragen tot het ontwikkelen van dysbiose. Denk aan maagzuurremmers, de fameuze PPI's. Denk ook aan ontstekingsremmers. Dus die mensen die langdurig nemen, kan dat dus een probleem veroorzaken.
Ja, op die antibiotica wil ik heel eventjes terugkomen, omdat ik daar zelf een goed voorbeeld van ben. Onze luisteraars die gaan stilletjes aan doorkrijgen wat voor een kat in de zak dat jij gekocht hebt.
Want van me van mee.
Ik kan over alles meespreken, omdat ik het zelf heb doorgemaakt. Rond mijn 18e
had ik zelf heel veel last van acne. En dan heeft een dermatoloog mij gedurende een 6 à 9 maanden tetracyclines voorgeschreven. En dat had natuurlijk een gunstig effect op die acne zelf. Maar wat ik toen niet besefte, was dat dat het begin is geweest van enorm veel darmlijden. En dat heeft jarenlang geduurd, zo niet een decennium of langer. En het was eigenlijk pas als ik jou heb leren kennen, dat jij mij hebt verteld wat het darmmicrobioom doet en hoe dat werkt en wat daar het belang van is. En dat we daaraan zijn beginnen werken. En sindsdien merk ik toch een enorme verbetering.
Ja, het is een heel mooi voorbeeld, hè, van het heeft een hele tijd geduurd om het probleem te creëren. Gelukkig hebben we dan kunnen identificeren waar het probleem zich situeerde. En we zijn daar dan heel geleidelijk aan beginnen aan werken. En ja, ik denk dat jij kan getuigen, hè, dus dat het effectief wel zijn tijd nodig heeft om geleidelijk aan dat darmmicrobioom te verbeteren. Maar dat is in jouw geval stilletjes aan echt wel gelukt nu. En we zien dus ook dat je klinisch veel minder klachten hebt dan pakweg een jaar of twee geleden. Hè.
En we hebben dat dus echt op punt gezet of kunnen zetten door aandacht te besteden aan die leefstijl. Ik heb heel mijn voedingspatroon aangepakt en herzien.
Ja, want dat zijn natuurlijk de factoren waar we dan wel vat op hebben en die superbelangrijk zijn voor een gezond darmmicrobioom. En dat is uiteraard de voeding. En dat is twee, alles wat cortisol naar omhoog jaagt. De voeding, het is niet zozeer de samenstelling van uw voeding naar vetten, eiwitten, suikers toe die van belang is. Wat vooral van belang is, zijn de vezels. We hebben het al een paar keren gezegd, hè. Zorg voor voldoende vezels. Waarom? Hè? Dat is de voedingsbron van uw darmmicrobioom. Maar zorgt ook voor die aanmaak van die stoffen, die korte ketenvetzuren, die belangrijk zijn voor de modulatie van ons immuunsysteem. En dan is er een tweede categorie in de voeding waar je moet voorzichtig mee zijn. Dat zijn alle soorten van additieven. Hè? Dus alles wat aan voeding toegevoegd wordt, emulsifiers, maar ook kunstmatige zoetstoffen. Hè? Dus we weten ondertussen, vandaag de dag, dat bijvoorbeeld kunstmatige zoetstoffen echt wel een negatieve invloed hebben op dus die samenstelling van het darmmicrobioom en ook weer opnieuw kunnen bijdragen tot dysbiose.
Dus die zijn eigenlijk minstens even ongezond als suiker op zich.
Ja, want het tweede is dan alles wat dat cortisol de hoogte injaagt, waar je moet voorzichtig mee zijn. Denk uiteraard aan stress, hè, natuurlijk nummer één, maar ook chronische inflammatie op zichzelf gaat ook cortisol triggeren. En ook suiker. Dus mensen die te suikerrijk eten, het gaat dan vooral over geraffineerde suikers, sucrose, fructose, die gaan eigenlijk systematisch ook hun cortisol gaan triggeren. En dus te veel cortisol, wat doet cortisol? Wel, cortisol gaat niet alleen de ontsteking proberen af te remmen, maar gaat ook de immuniteit afremmen. Dus cortisol werkt wat men noemt immuunsuppressief. En dat gaat ook ter hoogte van de darm zo zijn. Dus het gevolg is dat je dus een verlaagde afweer hebt ten opzichte van je darm, waardoor dat er weer ongunstige bacteriën makkelijker kunnen groeien dan andere bacteriën en waardoor je dus dysbiose in de hand kan werken, leaky gut kan creëren en hup, de vicieuze cirkel
draait op. En we zijn weer vertrokken. Ja.
Dus als lifestyle factoren, voeding, vooral vezels dan, en alles wat cortisol de hoogte induwt.
Vermijden. Ja. Een darmmicrobioom, kunnen we dat meten of in kaart brengen?
Dat kan. Vandaag de dag bestaan er PCR-technieken die dat kunnen. Maar de meeste die zijn vandaag de dag toch nog altijd wel beperkt tot het analyseren, het meten van de samenstelling van een darmmicrobioom. Dus door dat gemeenschappelijk kernmicrobioom, dus door het feit dat daar een niet onbelangrijk deel gemeenschappelijk is van de ene mens tot van de andere mens, kunnen we dat vergelijken. En kunnen we ook gaan zeggen van kijk, oké, dit is een samenstelling die we zien in een gezond darmmicrobioom. En dit is wat we zien eigenlijk in een minder gezond darmmicrobioom. Dus we kunnen op basis van zo'n analyse echt wel zeggen of dat je dysbiose hebt of geen dysbiose hebt. En dat is toch niet onbelangrijk. Hè. Wat veel moeilijker is, is gaan kijken naar de functie van dat darmmicrobioom met dit soort van technieken. Er zijn een aantal analyses beschikbaar waarbij dat men gaat zeggen van kijk, we hebben een bepaald profiel gevonden in je darm en we weten dat dat geassocieerd is met een bepaalde chronische ziekte. En dat is gevaarlijker. En dan zeg je, waarom? Ja. Als je goed geluisterd hebt naar deze podcast, dan weet je dat dysbiose op zichzelf niet verantwoordelijk is voor de ziekte zelf. Het is het gevolg van de dysbiose. Het is de chronische inflammatie die de ziekte veroorzaakt. En welke ziekte dat je uiteindelijk gaat manifesteren, hangt af van jouw zwakke plekken in jouw lichaam. Ja. Dus een dysbiose kan aanleiding geven tot heel wat verschillende chronische aandoeningen. Dus, en een bepaald profiel kan bij een bepaalde persoon ziekte A veroorzaken, bij een andere persoon ziekte B. Dus het is heel moeilijk om een bepaald profiel te gaan linken aan een bepaalde chronische aandoening. Dat kan je eigenlijk vandaag de dag onvoldoende doen. Hè. Wat ook moeilijker is, is op basis van een darmmicrobioom echt in detail gaan zeggen hoe bepaalde mensen moeten gaan eten. Zeggen van, okay, je mag dat niet meer eten, je moet dat wel eten, dat moet je laten enzovoort. Ook dat is een heel moeilijk element, dus daar moet je ook mee opletten.
Okay.
Dus,
is het zinvol dan om te testen? Ja, toch wel?
Wel, het is wat mij betreft heel zinvol om te testen. Niet alleen bij mensen met darmproblemen. Hè, want soms wordt er gedacht van, ja, als je geen darmproblemen hebt, moet je dan
waarom
niet testen.
Waarom zou je dan testen?
Ja, nee, dus, dat kan tot darmproblemen leiden. Hè. Dus dysbiose kan ook prikkelbare darmklachten veroorzaken. Maar dus, ja, er is een hele duidelijke associatie ook met problemen, ziektes, risico's, gezondheidsproblemen in de rest van het lichaam. Dus het is eigenlijk voor iedereen, zou eigenlijk moeten weten op een gegeven moment toch wel van, ja, heb ik dysbiose of heb ik geen dysbiose? En dan kan je daar iets aan doen. Hè. Dus,
ja.
Dus je zou dat toch wel periodiek moeten meten. Maar de keuze van je test is wel belangrijk. En dus je moet wel goed kijken. En de meeste testen die op de markt zijn, geven louter en alleen maar een beschrijving van je darmmicrobioom, maar gaan geen verband leggen tussen de gezondheidsrisico's die je hebt, die je loopt, hè, dus op basis van een darmmicrobioom. En dus hier, ik maak niet graag reclame ervoor, maar goed, mensen weten dat ik natuurlijk verbonden ben met FitLab. En dus FitLab is al jaar en dag bezig met darmmicrobioom. En de analyse die FitLab ontwikkeld heeft, is wel een goede analyse.
Ja.
Dus die gaat samenstelling geven van het darmmicrobioom, maar die gaat ook de link maken naar de gezondheidsrisico's die daaraan gekoppeld kunnen zijn.
Ja, en daar ben ik min of meer objectieve getuige van. Oké, het is weer tijd voor onze podcasttip. Welke concrete tips kan je ons meegeven?
Wel, ik heb er twee vandaag. Eentje die te maken heeft met hoe kan je weten dat je een gezonde darm hebt of niet. En twee, uiteraard moeten we iets zeggen nog eens over die vezels. Hè? Dus het al zoveel keer over gehad. Hè. Eén, dus hoe kan je weten dat je een gezonde darm hebt? Wel, controleer jouw stoelgang. Het is iets waar we niet graag over praten en niet veel over praten.
Mm-hmm. En misschien ook niet zo graag naar kijken.
En ook niet zo graag naar kijken, maar je moet weten, en dat mag je best letterlijk nemen, jouw stoelgang is in feite de grote boodschap die de darm jou geeft over jouw interne gezondheid. Hè? Letterlijk.
Hè? Dus, pun intended.
Ja, ja, ja. Door te gaan kijken naar je stoelgang, hè? Dus de samenstelling van je stoelgang, is dat los, is dat vast, de kleur, de frequentie van jouw stoelgang, dat zijn allemaal elementen die eigenlijk kunnen aangeven dat er iets niet normaal is.
Mm-hmm.
En de best beschreven correlatie, dus verband tussen stoelgang en tussen gezondheid, of tussen risico op dysbiose, is wat men noemt de transittijd.
Ja.
Ja, wat is de transittijd? Dat is de tijd die voeding nodig heeft om, eenmaal dat je het in de mond gestoken hebt, in stoelgang vertaald te worden.
Ja.
Dus dat is de transittijd. En er is een hele leuke challenge of een leuke test die je thuis zelf kan doen om te meten hoe lang jouw transittijd is.
Mm-hmm.
En dat is de fameuze
Vertel.
Blue Poop Challenge.
Klinkt geweldig.
Ja, Blue Poop Challenge. Wat is de Blue Poop Challenge? Het is wetenschappelijk gepubliceerd door top researchers in de UK en ook aan Stanford University. Het gaat eigenlijk over het maken van whole grain muffins, waar je een blauwe kleurstof, voedingskleurstof aan toevoegt. En je moet dan 's morgens twee van die blauwe muffins eten. En vanaf dan moet je beginnen te meten hoe lang het duurt vooraleer dat jouw stoelgang een blauw-groene kleur begint te krijgen. Dus, en dat duurt gemiddeld 28,7 uur. Dus dat is goed gevalideerd. En wanneer je een sterk afwijkend of een nogal afwijkende transittijd hebt, dan blijkt dat zeer goed gecorreleerd te zijn met dysbiose. Dus,
en
dus,
die afwijking kan dan langer zijn? Of
kan langer
korter?
Of korter zijn. Okay. Ja, ja, kan langer of korter
Beide
zijn.
Dus,
maar zeker wanneer het langer is, is het echt wel een probleem.
Okay.
Dus,
ik denk dat dat iets is waarover we nog een aantal dingen kunnen posten op Instagram. Zowel het recept als een beetje bijkomende uitleg.
Ja, absoluut. Hè. En dan was er nog een tweede tip, en dat gaat dan ja, over die vezels.
Vezels
hebben we het
ja.
al zoveel keer over gehad. Hè. Dus zorg voor voldoende vezels. Elke dag opnieuw, en ze kunnen het niet genoeg zeggen. Wat zijn de aanbevelingen? Wel, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt voor de man 35 gram vezels, gram, niet milligram, en voor de vrouw 25 gram vezels per dag. En waarin zitten die vezels? Wel, die vezels zitten vooral in groenten, en zitten ook in fruit en zitten ook in granen. Volkorenproducten, veel groente eten. Fruit ook, maar met mate, omdat fruit ook heel veel suikers, fructose bevat. En zorg ook voor een grote diversiteit aan groenten
ja.
en aan granen. Dus
want dat
aan
blijkt
fruit.
Toch wel een moeilijke te zijn. Ik heb ergens gelezen dat de meeste mensen gemiddeld gezien amper aan 10 gram vezels per dag geraken.
Ja, wel de reden waarom dat wij zo collectief ons darmmicrobioom aan het verarmen zijn en dat we dus ook wel zien dat er heel veel problemen zijn van chronische inflammatie en dus heel veel chronische ziekten zijn. Hè. Ik luister naar de eerste aflevering van de podcast om daar meer over te weten. En dan zie je dus ja, dat dat uiteraard echt wel verband houdt met het feit dat wij met z'n allen veel te weinig vezels eten. We komen inderdaad nauwelijks nog aan 5 tot 10 gram per dag. Dat is nog niet eens de helft van hetgeen dat we dagelijks zouden moeten innemen. En om je een idee te geven, hè, maar je moet ergens toch wel een houvast hebben, dus een goede kop kersttomaten, dat is ongeveer 2 tot 3 gram vezels. Ja. Dus dan kan je toch wel zien dat je toch wel aardig wat groenten en granen dus gaat moeten eten dagelijks om toch aan voldoende vezels te geraken. Maar het is absoluut belangrijk dat je dat doet voor een gezonde darm.
Oké, dan denk ik dat dat een mooie afsluiter is en dat we alles wat we wilden weten over ons darmmicrobioom ondertussen gezegd is. Moest je daar toch nog vragen over hebben, dan kan dat nog altijd via Instagram @wensel. En dan hopen we dat je er de volgende keer weer bij bent. Bye!
Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.